Voorafgaand aan de dienst, gemeente, een paar mededelingen. Allereerst op het mededelingenblad ziet u het adres waar broeder Ravensbergen naartoe overgebracht is. En de postcode is daarop onjuist vermeld. Dat moet zijn 2543 Simon Willem. Dus 2543. Dan uw aandacht voor de deurcollecte die vandaag gehouden wordt voor de noodhulp in Zuid-Soedan. Ook daar staat een gedeelte over op het mededelingenblad, maar deze deurcollecte aan uw offervaardigheid aanbevolen. Dan een laatste mededeling. De verkoping van gisteren voor de stichting Oekroe heeft na aftrek van alle kosten het geweldige bedrag opgebracht van 1909,55 euro, waarvoor hartelijk wordt gedankt. Dat is 1909 euro ruim. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit de 116e psalm, het 10e en het 11e vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. En ik zal met vreugde in het huis van de Heere gaan. 10 en 11 uit psalm 116. Luisteren naar Gods heilige en goede wet en naar de samenvatting daarvan. En zingen aansluitend uit de 51ste psalm, het 9e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen, dit offer kan uw heilig oog behagen. Dan vindt gij in onze offerande lust. 9 en 10 uit Psalm 51. In aansluiting aan de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de 10 geboden als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. En dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We openen vanmorgen Gods woord in Exodus 27 in deze dienst van voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. We zijn in onze bestudering van de tabernakel gekomen aan het eerste voorwerp dat we in de voorhof tegenkomen, namelijk het koperen altaar. We lezen daarover in Exodus 27, de verzen 1 tot en met 8. En daar zegt God: gij zult ook een altaar maken van sittimhout. 5 ellen zal de lengte zijn en 5 ellen de breedte. Vierkant zal dit altaar zijn en 3 ellen zijn hoogte. En gij zult zijn hoornen maken op zijn 4 hoeken. Uit hetzelfde zullen zijn hoornen zijn en gij zult het met koper overtrekken. Gij zult het ook potten maken om zijn as te ontvangen. Ook zijn schoffels en zijn besprengbekkens en zijn krawelen en zijn koolpannen. Al zijn gereedschap zult gij van koper maken. Gij zult het een rooster maken van koper netwerk. En gij zult aan dat net vier koperen ringen maken aan zijn 4 einden. En gij zult het onder de omloop van het altaar van beneden opleggen, alzo dat het net tot het midden van het altaar zij. Gij zult ook handbomen maken tot het altaar, handbomen van sittimhout, en gij zult ze met koper overtrekken. En de handbomen zullen in de ringen gedaan worden, alzo dat de handbomen zijn aan beide zijden van het altaar als men het draagt. Gij zult hetzelfde hol van planken maken, gelijk als hij u op de berg gewezen heeft, alzo zullen zij doen. Tot zover de schriftlezing. En omdat we ons willen voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal, lezen we ook samen het eerste gedeelte van het formulier dat met dat doel is opgesteld. Ik lees u het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van de Heere. Opdat wij nu tot onze troost des Heere avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, ten eerste, dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten tweede dat we het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze 3 stukken. Ten eerste, bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere, onderzoeken een iegelijk zijn hart. Of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken een ieder zijn geweten. Of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Evenzo als hij, of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap en haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in de waarachtige liefde en eenheid met zijn naasten te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen. En voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel van de Heere zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als er zijn alle afgodendienaars, alle die gestorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen als ook andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog veel gebreken en ellende in ons ontdekken, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet inspannen als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, Zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En zo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. We willen samen de Heere gaan zoeken in ons gezamenlijk gebed en bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van het woord. We willen onze voorbeden gedenken aan de namen, aan de personen, aan de gemeenteleden die op het mededelingenblad ook staan. Broeder B. Glasbergen, zuster H. Bakker, zuster L.M. Jonker-Gruter in Westervoort, zuster W. Tavernier-Guit en zuster G. Matluti-Langeveld. Alle in hun eigen persoonlijke omstandigheden en zorgen. Ik wil uiteraard ook denken aan onze broeder Ravensbergen in zijn situatie. Maar ook de heren opdragen de nieuwe leden van onze gemeente. Broeder en zuster Emens met Evelien en Jessie. Die zijn overgekomen. We denken ook aan zuster B. Botteheft-Meijer. Die naar onze gemeente is overgekomen. En Esther Verhoef. Willen we ook aan de Heer opdragen. Alle zijn lid van onze gemeente geworden. Laten wij samen bidden. Heren, we komen voor uw heilig aangezicht deze morgen. En we hebben al veel gehoord. Gehoord vanuit uw mond. Want u was de eerste die sprak. Genade en vrede, zei u. En wat zijn dat steeds weer woorden vol genade, vol zoekende zondaarsliefde, vol van geduld, vol van ontferming. Genade en vrede. En u zegt dat tegen mensen waarvan het woord ook eerlijk openbaart dat zij uit zichzelf nog geen seconde u zoeken. Er is geen mens die u zoekt. Tot niet één toe. En alle, en daar behoren wij zelf ook toe, Heere, zijn in de zonde gevallen en missen, derven de heerlijkheid God. En als we ons voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal en daar het kruislijden van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, centraal staat, dan wilt u ook steeds weer dat uw volk er diep over nadenkt wat nu de oorzaak was van dat kruis. Dat hebben wij niet bedacht. Dat was de weg die u heeft uitgedacht. Maar het kruis staat er wel in eerste instantie ook met de beschuldigende boodschap dat wij uw Zoon daaraan hebben geslagen. En wat wij ten kwade hebben gedacht, dat heeft u ten goede gekeerd. Want dat kruis, dat stond er ook omdat u gerechtigheid en barmhartigheid samen wilde voegen, zodat de zonden weggedaan zouden worden en Sion door recht verlost zou worden. Dat de Satan nooit ergens een argument zou hebben om uw volk toch uit uw handen te kunnen trekken. Want aan het recht is voldaan. De wet heeft zijn eis uitgevoerd. En dan is er niets meer te eisen. En uw barmhartigheid, omdat u nu die vergeving op grond van dat offer wegschenkt aan mensen die zelf gekruisigd hadden moeten worden. En Heer, in uw wijsheid heeft u dat al eeuwen terug vormgegeven, zichtbaar gemaakt aan uw volk Israël. En we bidden als wij samen rondom dat koperen brandofferaltaar zullen staan vanmorgen, of u ons ogen wil geven die zien, oren die horen. Maar niet alleen dat, Heere, want we kunnen erbij staan en we kunnen er naar kijken en dan toch er geen deel aan hebben. Wilt u geven dat in de verkondiging van de betekenis van dat altaar we zo door uw geest meegenomen worden dat het persoonlijk wordt. Dat we daar in ieder voor zich persoonlijk staan en zo samen met elkaar als gemeente om dat altaar staan. Doe ons de ernst van dat altaar inzien. Doe ons de diepe vreugde van dat altaar beleven. Want die twee gaan toch altijd samen, Heer. U heeft ze samengevoegd. Verootmoediging dat dat kruis, dat dat altaar er moet staan. Verwondering en dankbaarheid dat dat kruis, dat dat altaar daar heeft gestaan. Niet als een bedenksel van ons, maar als een gave van u. En mogen we ons zo voorbereiden op de viering van dat heilig avondmaal. Waarin we die bittere en smadelijke dood aan het kruis van uw zoon gedenken. Maar wat tegelijkertijd voor uw volk een heerlijke gedachtenis is. Want het is volbracht. En dat hele werk, dat staat onder die boog van genade. Ik voor u. Anders had u de eeuwige dood moeten sterven. Heer, u weet hoe het ligt in onze harten. Verworstelingen zijn met betrekking tot het aangaan aan het avondmaal. Of er misschien geen gedachten over zijn. Of misschien wel een beslistheid is. Natuurlijk ga ik aan, dat is geen vraag. Natuurlijk ga ik niet aan, dat is voor mij geen vraag. Maar breekt u daar doorheen, Heere. En laat ons de noodzaak en laat ons het aanbod van genade zien. Voor het eerst en opnieuw. En alle bestrijding die er kan zijn, leid Heere uw volk. Trek ze tot u. Maak ze meer gehoorzaam aan uw woord dan dat ze luisteren naar hun eigen gedachten of de gedachten van de boze. Als het dan maar zal zijn als een Esther die zegt, kom ik om, maar ik zal tot de koning gaan. Heren, u weet hoe u uw kinderen moet trekken naar de tafel. Daar hoeven we u helemaal niets in voor te schrijven. Maar we mogen het u wel bidden, opdat uw huis vol wordt. En omdat hier ook de verkondiging van uw grote daden door mag gaan. En dat ook de volgende generatie, die nog geen geloofsbelijdenis in het openbaar hebben afgelegd. Kinderen, kleine kinderen misschien wel. Maar ook degene die opgroeien, de jeugd van onze gemeente. Toch iets mag zien en horen van de grote daden van u. En dat we het door mogen geven en voor mogen houden. Ziet hoe goed de Heere is. En zo bidden we om uw zegen, Heere, ook vanmorgen in deze dienst. Ook voor alle die meeluisteren met ons, de zieken. Degene die al lange tijd ziek zijn, chronisch ziek zijn. Heere, de worsteling daarmee, de moeite daarvan voor henzelf, voor degene die om hen heen staan in liefde. Heere, we noemen u de namen die we elkaar hebben genoemd. We bidden u, Heere, of u wil zijn. Allereerst ook met onze broeder Ravensbergen, die nu overgebracht is naar een revalidatiecentrum. Wilt u hem nabij zijn en daarin ook gedenken en geven wat hij nodig heeft? Er zijn nog steeds zorgen, Heere. Hij heeft veel pijn. Wilt u het wegnemen, verlichten, genezing schenken? Maar bovenal ook geestelijk nabij zijn met zegeningen uit de hemel. Dat bidden we voor onze broeder Glasbergen. U kent ook zijn omstandigheden, Heere. We danken u dat hij gisteren een gedeelte van de gemeentelijke activiteit bij kon wonen. Maar we vragen u toch steeds om dagelijkse kracht, om steeds uw gunst om hem heen, uw dragende handen, uw zegenende handen. Voor hem, zijn vrouw, zijn gezin. Heere, wilt u ook in deze dingen, waarin ook zorg ervaren wordt, moeite gekend wordt, steeds oog geven op u, de Heer Jezus Christus. En wil hem zo ook gedenken naar de mate van uw goedheid en genade. We dragen zuster Bakker aan u op en zuster Jonker, zuster Tavernier, zuster Matluti. Heer, en ieder van hen in haar eigen omstandigheden van zorg, van moeite, van ziek zijn, van ouderdom, Heren, we willen al die dingen bij u brengen en hen aan uw genadetroon opdragen. U weet wat zij nodig hebben. U heeft dat ook, wat zij nodig hebben. En daarom bidden we het van u. Of u al deze zusters afzonderlijk genadig wil zijn en zich over hen wil ontfermen op een wijze dat ze het ook mogen ervaren en ondervinden. De Heere denkt aan mij. En wilt u, waar het ook mogelijk is, Heer, in uw raad nieuwe kracht geven, herstel schenken, zorgen wegnemen. We dragen de nieuwe leden aan u op die we hebben mogen verwelkomen in onze gemeente. Voor een aantal van hen was dat een hele weg van overwegen, van bidden, van vragen welke weg u zou wijzen. U heeft daarin antwoord willen geven, rust willen schenken, vrede. Heren, we bidden of die nieuwe leden onder ons ook een goede ingang mogen hebben, hun plek in de gemeente mogen vinden. Ze hebben het misschien al wel, maar dat ze ook zo het gemeentelijke leven mogen ervaren als een gave van u. Gedenkt u aan de familie Ement en aan Esther. Wilt u hen in ons midden ook zo zegenen dat de gemeente met hen en door hen mee opgebouwd wordt tot uw eer. En dat ze onder de prediking van het evangelie ook steeds weer gevoed mogen worden, geleid mogen worden door uw geest. En dat zo die twee samen gaan. Dat u spreekt en ook zo de gemeente gebouwd wordt. We dragen zuster Bottenheft aan u op. Ze woont hier ver vandaan. Haar omstandigheden zijn anders dan anders. Veel zorgen heeft ze in haar leven al gekend. Vele jaren van zorg liggen al achter haar. Maar Heere, ze mag thuis meeluisteren met ons als gemeente hier naar de prediking van het evangelie. En u wil dat voor haar gebruiken. Wat een wonder, Heer. En dan zijn we dankbaar voor de techniek die u ons geeft. Dat u ook zo op afstand een zuster steeds kan onderhouden en wil onderhouden met het evangelie. Wil haar in al de moeite van het lichaam nabij zijn, in alle zorgen die zij kent iedere dag opnieuw, dat verlichten en steeds uw vrede geven en uw nabijheid doen ervaren. En dat ook zo in de avond van het leven, met alle moeite en zorg die dat met zich mee kan brengen, het toch ook voor haar mag gelden, dat ze door uw genade steeds groen en fris gewenste vruchten mag dragen. Heer, zo willen we u hen allen opdragen en bidden of u allen nabij wil zijn. We hebben u veel te vragen, Heren, en we hebben niets verdiend dan wat dat altaar ook uitspreekt. Dat offer dat daar verbrand wordt. Maar op grond van dat offer van uw Zoon willen we u toch bidden. Verhoor onze gebeden om zijnentwil en uit genade alleen. Amen. We willen samen ter inleiding op de prediking zingen uit Psalm 43, het derde en het vierde vers. Psalm 43, vers 3 en 4. We zingen na het amen van de prediking het tweede vers uit Psalm 84. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaar u legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Tweede vers van Psalm 84 na het amen van de prediking. En we luisteren vanmorgen naar de eerste twee versen van Exodus 27. Exodus 27, vers 1 en 2. Gij zult ook een altaar maken van sittimhout. 5 ellen zal de lengte zijn, 5 ellen de breedte. Vierkant zal dit altaar zijn en 3 ellen zijn hoogte. En gij zult zijn horens maken op zijn 4 hoeken. Uit hetzelfde zullen zijn horens zijn. En gij zult het met koper overtrekken. Liefde gemeente, we hebben gehoord, gezien hoe de Heere zelf te midden van dat volk Israël wilde wonen. Hij wilde met dat volk meegaan op die reis door de woestijn naar het beloofde land. En daarom laat hij Mozes een tabernakel maken, een tent waar hij te midden van die andere tenten van de Israëlieten kan verblijven. In het midden van het volk. Maar in het midden van het volk, dichtbij, maar tegelijkertijd ook, ik ben de heilige in het midden van u. Dus er moet om die tent ook een omheining gespannen worden van witte linnen doeken. Aan 3 kanten dicht, aan de oostkant alleen een opening erin waar een deur in gemaakt moet worden. Een ander kleed, geborduurd met verschillende kleuren. Al die doeken zijn wit, om te getuigen van heiligheid en reinheid en zuiverheid. En dat ieder die binnen wil komen en wil naderen tot God die daar woont in de tabernakel, zuiver en helder en rein moet zijn. En die deur die met die kleuren daarin gehangen moet worden, die spreekt met hemelsblauw van de goddelijke komaf en met rood van de aarde en de mensen. En die twee kunnen niet met elkaar verbonden zijn tot tenzij die tussenkleur daarin aangebracht is, het purper, dat paars, die deur die getuigt van Christus die de toegang geeft tot het heiligdom, tot de gemeenschap met God. En het wonder dat die deur 2 keer zo breed is als de tabernakel zelf. God geeft toegang, van God uit gezien is er toegang voor de grootste van de zondaren tot hem, maar ze kunnen maar door 1 kant naderen. Niet door een eigen gekozen weg, maar alleen maar via de poort. Aan de oostkant, waar de zon opkomt, waar het licht vanaf de vroege ochtend opvalt. En wat is nou het eerste, als er een Israëliet is die de omgang, die de gemeenschap met God zoekt, die de weg gaat die de Heere heeft gewezen, niet van de noordkant, niet van de zuidkant of de westkant, maar die om die witte doeken heen loopt en de poort ziet en de kleuren ziet en daardoor naar binnen gaat. Wat is het eerste wat zo'n Israëliet die de gemeenschap met God zoekt, ziet? Dat is het koperen brandofferaltaar. En dat willen we vanmorgen bezien en beluisteren. Het ontwerp ervan, de betekenis ervan. En dat altaar staat daar natuurlijk niet voor de sier. Het moet ook in het leven van zo'n Israëliet toegepast worden. Dus het ontwerp, de betekenis en de toepassing van dat koperen altaar dat achter die deur in de voorhof is neergezet. Allereerst, hoe ziet dat altaar er nou precies uit? Nou, precies is heel lastig om onder woorden te brengen, want het wordt maar heel beknopt beschreven. Het is wel het grootste voorwerp van alle voorwerpen die we in de tabernakel nog tegen gaan komen. Het altaar is 5 bij 5 ellen breed, dat is 2,5 meter bij 2,5 meter in het vierkant. En het is 3 ellen hoog, 1,5 meter hoog. Het moest gemaakt worden van sittimhout. Waarschijnlijk is dat acaciahout geweest, in ieder geval een harde houtsoort, duurzaam hout, moeilijk te bewerken ook, maar hout dat nauwelijks verrot. Maar iedere houtsoort in het vuur geworpen, verbrand. Dus dit hout, nadat het bewerkt was, nadat het gemaakt was tot een vierkante bak, moest bedekt worden met koper. Vuurbestendig gemaakt worden, want er moest op dat altaar vuur branden. Altijd brandend vuur. En het moet gedragen kunnen worden. Er moeten van die koperen ringen aangemaakt worden. En draagstokken ook van datzelfde hout met koper overtrokken. En al de materialen die nodig zijn om de offers op dat altaar te kunnen brengen. De vorken en de bekers en de lepels en de pannen voor de as en de sprengbekkens. Het moet allemaal van koper worden gemaakt. En het was, zei ik, een vierkante bak. Dat altaar was kennelijk hol, want er moet onderop een tralienetwerk gemaakt worden van koper. Zodat daarop het offer gelegd kon worden en de as er doorheen kon vallen. En kennelijk, omdat er van een omgang gesproken wordt, was er ergens bij dat altaar ook een rand gemaakt waar de priesters op konden staan. Want een altaar van 1,5 meter hoog, als je daarop en daarin een offer moet neerleggen, dat is niet zo gemakkelijk te doen als je op de grond staat. Dus waarschijnlijk heeft er een rand omheen gezeten waar de priesters op konden gaan staan om het offer in dat altaar op dat rooster te kunnen leggen. En op elke hoek van het altaar moet een horen van koper gemaakt worden. Die één geheel vormt met het altaar zelf. Dus het altaar van koper moet verbonden zijn op de hoeken met horens. En het makkelijkst is te denken dat het een puntige vorm is geweest, met iets gebogen als de horen van een dier. Het wordt niet uitgelegd waarom daar horens op dat altaar moeten zijn, wat de functie daar nou precies van is. Psalm 118 zegt er misschien iets over. Bind het offerdier dan met touwen tot aan de horens van het altaar. En er zijn wel uitleggers geweest die denken dat dan die horens op de hoeken van dat altaar gebruikt werden om die dieren aan het touw eraan vast te maken, maar dat heeft niet zoveel zin. Staat er ook trouwens niet. Bind de offerdieren met touwen tot aan de horens van het altaar. Niet aan die horens, niet dat dat soort bevestigingspunten zouden zijn, maar tot aan. Die horens die moeten door de priester bestreken worden met het bloed van het offerdier. Kun je lezen in Exodus 29 vers 12 bijvoorbeeld. Dat de priesters van het bloed zullen strijken op de horens van het altaar. En als je 1 Koningen 1 leest, vers 51, en 1 Koningen 2, vers 28, zijn er een tweetal mensen die vluchten naar het altaar toe en pakken de horens van het altaar beet, om zo hun straf hopelijk te kunnen ontlopen. Adonia en Joab. En als je Jeremia 17 erbij leest, het eerste vers, dan profeteert de profeet daar over de zonde van het volk dat ingegraveerd staat op de horens van het altaar. En dan kan de priester er wel bloed over strijken, maar als daar in die horens de zonde gegraveerd staan, dan blijf je het zien. En ik denk dat we ook in die richting moeten zoeken voor de betekenis van de horens van het altaar. Horens in het Oude Testament, in de hele Bijbel trouwens, zijn het beeld van macht, van kracht. En die horens moeten verbonden zijn met het altaar, er één geheel mee vormen. Dus het zegt wat over wat er op dat altaar gebeurt. En als het bloed van het offerdier erop gestreken moet worden, dan kan er maar één boodschap van die horens uitgaan. Namelijk dat het bloed van het offerdier dat op dat altaar verbrand wordt als een schuldoffer, als een zondoffer, kracht heeft om de zonde te verzoenen. En als Jeremia zegt, ja, uw zonden staan ingegraveerd op de horens, dan kan je zoveel offers brengen als je wilt. Maar als dat niet met een oprecht hart is, als je dat bij de afgoden doet, als je dat bij heidense altaren doet, dan blijft je zonde staan. Dat is de betekenis van die horens op dat koperen brandofferaltaar. Ze getuigen van de kracht van het offer dat daar gebracht wordt, als dat in oprechtheid gebracht wordt en als de priester dat doet met bidden en daarna de zegen. En zo staat dat koperen brandofferaltaar daar met die horens in de voorhof. En nou, zo ziet het er dan ongeveer uit. En waarom staat dat altaar daar nou? En waarom staat het daar? Daarvoor moeten we ook te raden gaan met dat metaal. U weet, dat is al een keer eerder aan de orde geweest. Koper Koper is het metaalvat, wijst op de gerechtigheid, op oordeel, op recht. Alle pilaren van de voorhof met die witte doeken staan op koperen voeten. In die voorhof gaat het om gerechtigheid, om recht. Recht voor God te staan. Het recht van God over de mensen. Het gaat in de dienst van de Heer en in de omgang met de Heer om wat Psalm 119 zingt. U bent volmaakt. U bent rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoorden aan uw eer. Dat altaar is met koper overtrokken. En al die voorwerpen die erbij gebruikt worden zijn van datzelfde metaal gemaakt. Dat verband houdt en verwijst naar de gerechtigheid van God. Het oordeel. En het Hebreeuwse woord voor altaar, dat houdt verband met het woord slachten. Dat altaar is een slachtplaats. En ontelbaar veel dieren zijn daarop geslacht en verbrand. Waarom? Omdat de zonde ten opzichte van God blijkbaar zo ernstig is. We moeten daarin natuurlijk de goede volgorde aanhouden. Je hebt wel mensen die zeggen, ja, zoveel dieren, dat is zoveel leed en dat is toch niet rechtvaardig. Dat is toch inhumaan, zoveel offers, als God dat zou eisen van de mens. Ja, maar dan begin je aan de totaal verkeerde kant. Waarom is dat nodig? Omdat de zonde die wij begaan hebben zo verschrikkelijk is. Zo erg dat God, voordat hij de zonde ongestraft zou laten en dus in alle eeuwigheid zou moeten aankijken tegen het verderf en de verdorvenheid van zijn schepselen, het nog liever aan zijn eigen zoon gestraft heeft, om er een einde aan te kunnen maken. En ieder bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zich voor God verootmoedigen. Het altaar is een slachtplaats. Want er moet bloed vloeien, omdat zonde een bloedschuld is. Zonde is een bloedschuld, elke zonde. En het was God zelf die als eerste van zijn geschapen dieren er een aantal slachtte na de zondeval om Adam en Eva kleding te geven. Zonde is een bloedschuld. En daar spreekt dat koperen brandoffer dan ook van. Van oordeel. En het recht dat moet plaatsvinden. En daar kan een Israëliet niet omheen. Het is het grootste voorwerp, zei ik, wat er in de tabernakel te vinden is. De Israëliet kan er niet omheen. Hij moet langs de plek waar het recht wordt voltrokken. Hij mag niet om dat brandofferaltaar heen. God wil dat niet. 2,5 bij 2,5 meter, 1,5 meter hoog. En het wordt niet ergens in een hoek gezet, achterin. Het staat, en ik gebruik dat woord maar even, want dat komt tenslotte van hoge priester af. Hoge priester in het Latijn is pontifex. Dat altaar staat pontificaal achter de ingang. Je loopt er gelijk tegenop. Want God wil dat de Israëliet dat ziet. Er is maar één weg tot hem. Dat is door de deur, via het recht. In de weg van de schuldbelijdenis en de schuldvergeving is er de omgang en de toenadering tot God in zijn heiligdom. En God houdt rekening met zondaren. Ziet u dat? Dat is zo wonderlijk in de opstelling van de tabernakel. God heeft overal rekening mee gehouden. Hij wil te midden van dat volk wonen, maar hij weet dat het zondaren zijn. Dus dichtbij, maar wel een afscheiding. Dat mensen niet zomaar binnenkomen lopen en met het heilige vuur geconfronteerd worden. En verteerd zullen worden. Nee, één ingang. Via die gang mogen ze komen. En hij weet, als er straks Israëlieten komen, dan zijn het zondaren die komen. Dus ik ga daar niet mijn zetel neerzetten, de ark van het verbond met mijn heiligheid, en waar de wolken om op rust. Want dan zouden ze binnenkomen en door de heerlijkheid van mij verblind en verteerd worden. Nee, er komen zondaren en het eerste wat ze nodig hebben is vergeving van hun zonden. Ik zal ervoor zorgen dat het in die weg zal gaan. God houdt rekening met een zondaar. Dat is volgende week ook zo. Het is een heilig avondmaal, ja. Maar God houdt rekening ermee dat hij weet dat er zondaren komen aan die tafel. En daarom heeft hij van zijn kant alles in orde gemaakt om een zondaar te laten naderen. Want dat brood dat getuigt van het offer tot verzoening van de zonde. En de vergoten wijn getuigt van het bloed dat vergoten is tot verzoening van de zondaren. En hij denkt iedere dag aan zondaren. Want op dat brandofferaltaar moet iedere dag geofferd worden. Niet alleen maar op hoogtijdagen, niet alleen maar op feestdagen, niet alleen maar met het Pascha of met de grote verzoendag. Hij laat het ook niet over aan Israëlieten wanneer zij een keer gelegenheid hebben of zij een keer van zins zijn om een offer te brengen. Nee, hij houdt rekening met zondaren. En hij zegt tegen Mozes, nou moet je op de ochtend en bij het vallen van de avond op dat brandofferaltaar een offer brengen. Altijd. Dus als u naar Exodus 29 kijkt en dan het vers 38 en 39, dan ziet u dat staan. Dit nu is het dat je op dat altaar bereiden zult. Twee lammeren die jarig zijn desdaags geduriglijk. En het ene lam zult gij 's morgens bereiden en het andere lam zult gij bereiden tussen de twee avonden. Dus 's ochtends en 's avonds moet daar geofferd worden, iedere dag opnieuw. En ik weet niet of u inmiddels wel eens iets hebt opgezocht over het tabernakel, hoe dat eruit zag en een plaatje hebt gezien van dat offer, brandofferaltaar. Ik heb eigenlijk maar één plaatje kunnen vinden wat getekend is op een wijze zoals het er nou echt uitgezien heeft. De meeste plaatjes, daar zie je dat brandofferaltaar alsof het net nieuw is en nog in gebruik genomen moet worden. Maar stel je nou eens voor hoe dat altaar eruit ziet na een dag of drie. Als er 's ochtends een offer is gebracht en 's avonds een offer is gebracht en de volgende dag weer en de dag daarop. En dat bloed dat van dat dier in het zand loopt, opgevangen wordt op sprengbekkens, besprenkeld wordt. Dat bloed dat aan die horens zit, de rook die opstijgt, de as die er doorheen valt en weer het volgende dier en weer bloed. Dan kom je binnen door de deur en dan zie je in de eerste plaats dat altaar dat in gebruik is. Met bloed en as en rook. En steeds weer. 'S ochtends brandt het, 's avonds brandt het. 'S ochtends brandt het, 's avonds brandt het. Wat een gedoe. Misschien denkt iemand dat wel en van de jongeren ook. Ik ben blij dat ik niet in het Oude Testament meer leef. Zeg, wat een regels, wat een gedoe. Maar ziet u de geestelijke boodschap daarin? Want wij verschillen natuurlijk niks van die Israëlieten van het Oude Testament. 'S ochtends een offer als die Israëlieten wakker worden. Want ze worden wakker als zondaren. En voordat ze weer naar bed gaan bij het vallen van de avond weer een offer. Omdat ze een dag geleefd hebben als zondige mensen. Die offer 's ochtends en 's avonds. Die getuigen steeds dat ook verbondskinderen die de genade van het verbond hebben ontvangen en de belofte van het verbond hebben ontvangen en die op grond van de wetten en de woorden van God op weg mogen zijn naar het beloofde land, nog dagelijks zondaar zijn. En van de vroege ochtend tot de late avond zonde doen. En God wil het daarover hebben met zijn volk. Dat ligt niet aan de dominee. Dat ligt niet of die een beperkte tekstkeuze heeft. Maar God wil iedere dag met zijn volk het hebben over wie zij zijn en wie hij is. Want weet u wat nou de bedoeling daarvan is? Daar zal ik u ontmoeten en met u spreken. Daar zal ik de Israëlieten ontmoeten en zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. En ze zullen weten dat ik de Heer hun God ben die hen uit Egypte uitgevoerd heb, opdat ik in het midden van hen wonen zou. Ik ben de Heere uw God. Je kunt dat vinden in hoofdstuk 29, de versen 42, 43 en 46. Vanaf dat altaar wil hij spreken met dat volk. in een gedurig offer. En nu zijn we inderdaad nieuwtestamentische gemeente en zijn al die offers in het Oude Testament vervuld in het ene offer van de Heer Jezus Christus. Al die dieren, ochtends, 's avonds en weer 's ochtends en weer 's avonds, die wezen op Jezus Christus en zijn offer en zijn vervuld in zijn offer. Maar het bloed van Christus spreekt dezelfde taal. En de prediking van Christus is de prediking die dezelfde taal spreekt. Paulus noemt de prediking van het evangelie de bediening van de verzoening. Dus wat er hier gebeuren mag in de ochtend en de middagdienst is hetzelfde als wat bij het koperen brandofferaltaar gebeuren mocht. Daar mocht dat bloed gesprenkeld worden, zodat je deel zou krijgen aan het offer dat Christus heeft gebracht. En vanaf dat offer wil God spreken tot zijn volk. En dat is in het Nieuwe Testament alleen maar intensiever en rijker geworden en voller geworden. En als God het in het Oude Testament niet overlaat aan de Israëliet, wanneer die nou zou komen naar de tabernakel en wanneer die nou zou komen om een offer te brengen en om naar de stem van de Heer te komen luisteren, dan laat hij het in het Nieuwe Testament ook niet over aan de nieuwtestamentische gelovigen of zij bereid zijn een keer tot hem te komen en te luisteren. Maar hij zegt het tegen de gemeente vanaf het altaar van de bediening van de verzoening, daar spreek ik tot u. En bij al die regels in het Oude Testament en al die ceremonieën wil de Heer spreken tot de Israëliet van verzoening door voldoening. Omdat die Israëlieten tot in het diepst van zijn ziel moet weten dat de God die hem verlost heeft uit Egypte barmhartig en genadig is. Voor zondige mensen. En God is er niet mee klaar als hij dat één keer tegen een Israëliet gezegd heeft. En een Israëliet is er niet mee klaar als hij het één keer gehoord heeft. God wil dat zijn volk de woestijnreis door op school blijft zitten van de genade en de barmhartigheid. Dat je steeds dieper gaat ontdekken wat Gods genade nou eigenlijk is. Want genade heeft altijd te maken met zonde en de vergeving van de zonde. Maar dat is niet een door de vingers zien, maar dat is recht doen. En in die weg van de lessen bij het brandofferaltaar krijgt iemand steeds meer zicht op het feit dat zijn zonden naar recht zijn vergeven. En wie zou dat nou niet willen weten? Dat je weten mag, mijn zonden zijn echt weg en er is geen wet meer die erop terug kan komen. Dat maakt alles uit voor de zekerheid van mijn geloof. En als we zeggen en als we denken, ik heb wel genoeg gehoord van die zonde, kan het een beetje een ander onderwerp worden. Er is geen andere weg in de omgang met God dan via dat brandofferaltaar en dat kruis van Golgotha. God wil ons steeds hebben daar waar hij zijn werk aan ons hart verklaart. En als hij zijn werk aan mijn hart verklaart, ja, dan heeft hij het met mij over mijn zonde, ook van de afgelopen 3 maanden. Maar het wonder is, en ik hoop dat u dat ook beleven mag en zo zien mag en zo hebben mogen ervaren, dat al zit ik dan aan de tafel opnieuw met een schuldverslagen hart, Heere, er is in de afgelopen 3 maanden weer niks van terechtgekomen, maar u bent dezelfde gebleven. Kijk, dan wordt Christus verheerlijkt in zijn offer, in het recht dat hij heeft gebracht. En de regels, om het maar even regels te noemen, want ach, zal de liefde het nou regels noemen? Of zal de liefde het een levenshouding noemen? Hebreeën 10 vers 25. In het Nieuwe Testament is het nog precies hetzelfde hoor. Ik wil met mijn gemeente spreken. In de onderlinge samenkomsten. Laten we die alsjeblieft niet nalaten, zegt de apostel. Want van daaraf wil God tot de gemeente spreken. Want wat leert een kind van God nou bij dat brandofferaltaar? En natuurlijk, het is nog veel meer. En we hopen daar nog tijd te krijgen om nog veel meer dingen te ontdekken in de tabernakel. Maar iedere ochtend en iedere avond bij dat brandofferaltaar, wat leert een kind van God daar? Dat ik een God heb die geen enkele zonde in mijn leven over wil laten. Maar die het helemaal uit wil branden. Omdat ik volkomen verzoend zal zijn. Ik heb een God die niet zegt, nou ja, deze ochtend slaan we maar over. Ik heb geen God die zegt, nou weet je, deze middag, deze avond, vooruit maar, laten we er maar niet meer over spreken. Ik heb een God die het volkomen uitmaakt in de zin dat hij het wegdoet van mij. En wat krijgt een kind van God als hij daarop ziet dat zijn hemelse vader zoveel zorg besteedt aan de reiniging en aan de rechtvaardiging van hem? Dan ziet hij de liefde van God daarin tot een zondaar. Ziet u dat? Dat God zich zoveel moeite getroost om de hele dag te zuiveren en de hele dag die een Israëliet geleefd heeft te reinigen. Dat is pure liefde voor zo'n Israëliet. En wat gebeurt er dan? Dan krijgt een kind van God God lief. En dan gaat hij dat altaar missen als hij er niet daar naartoe kan. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Dan gaat hij verlangen naar dat altaar om daar weer bij te kunnen staan. Wanneer zal ik de Heere kunnen vergelden voor al zijn weldaden? Mijn gelofte zal ik aan de Heere nakomen, nu en in tegenwoordigheid van zijn volk. Dan, als hij dan daar binnen is en hij kijkt daar rond, dan zegt hij, ik zou hier wel willen wonen. En dan ziet hij zo'n musje rondhippen bij dat altaar. Ik zou wel zo'n musje willen zijn. Die hoeft hier nooit bij dat altaar weg. Ik zou wel zo'n zwaluwtje willen zijn die daar in de hoek van het dak zijn nestje heeft gebouwd en dicht bij het altaar is. En die jonkies die kunnen uit dat nestje zo op dat altaar zien de hele dag, de hele avond. Als je de betekenis van het brandofferaltaar in je leven gaat verstaan, dan ga je het missen als je het niet zien kan. Mag ik daar iets van zeggen, ook met betrekking tot het avondmaal? Want wat is aangaan aan het avondmaal nu? We hebben het net gelezen, de belijdenis dat ik midden in de dood lig. Maar dat God in zijn genade het lam Gods in mijn plaats de dood in laat gaan. En als ik dat kon belijden aan de tafel, dan belijd ik daarmee dat ik het altaar niet kan missen in mijn leven. Dat is als het goed is de belijdenis. Dat is als het goed is de rechte gang naar het avondmaal. Ik kan het offer van Christus niet missen in mijn leven. Dan heb ik het nodig. Maar wat gaat er nou vanuit van een Israëliet die 's ochtends bij dat altaar staat en misschien wel met zijn kinderen daar staat en die 's middags gemist wordt bij dat brandofferaltaar? Wat voor getuigenis gaat er nou vanuit als ik 's ochtends belijd, Heer Jezus, ik kan uw offer niet missen in mijn leven? En bij het avondoffer word ik gemist in de nabetrachting. Nou, voor wie dat zou gelden, u begrijpt het toch. Dat gaat toch niet samen? Hoe kan je nou zeggen, ik hou van de Heer Jezus en ik kan u niet missen en ik wil uw dood verkondigen totdat u komt en ik ben een zondaar, ik heb uw genade nodig. En in de nabetrachting zeg je het tegenovergestelde. Dat kan niet. En dat is niet een kwestie van moeten of regels of wetten. Het is de taal van de liefde. Van die psalmist die zegt, ik ben zo dor en zo droog als een stuk land in de zon, omdat ik niet bij mijn God kan zijn. Het is de taal van de liefde die zegt, laat mij maar een musje zijn dat ik bij dat altaar kan blijven. De zondag is de dag van mijn vader, die met mij spreken wil, van hart tot hart, vanaf de plaats waar er recht gedaan wordt en alles vlak komt te liggen tussen hem en mij. Is de dag van mijn vader die mij rust en vrede wil schenken. En voor mij is het een rustdag aan het hart van de vader. Ik zou hier wel willen wonen. En zo krijgt dat altaar ook een bepaalde toepassing toch in het leven van een gelovige. Want het is toch een wonder dat dat altaar daar staat, gemeente. Ja, het is het getuigenis rechtstreeks tegen de natuur van ieder Israëliet in. U bent zondaar, u kunt hier niet komen en bestaan voor mijn aangezicht. U past hier helemaal niet, want u bent gevallen in de zonde en onrecht kleeft u aan alle kanten aan. Maar God heeft er rekening mee gehouden en dat altaar staat er dan toch niet als een bedenksel van Mozes, maar als een gave van God. Nader tot mij. Dat is de boodschap van dat altaar. Nader tot mij. En ik zal het recht maken. En is er vanmorgen sprake van naderen in de dienst, hier voor zijn aangezicht. En volgende week, als de Heer het ons geeft te beleven en Christus nog niet wedergekomen is, is er sprake van een naderen tot God aan zijn tafel. Hoe zou het kunnen? Hoe zou ik daar aan kunnen gaan als dat een vraag en een worsteling is voor u of voor jou? Alleen door dat offer. En over dat offer zelf, daar zullen we in de bediening van het Heilige Avondmaal nader over denken. Want er is nog veel meer over te zeggen, maar zie nou eens het wonder als God nodigt zondaren om tot hem te naderen. En hij die deur zo breed gemaakt heeft dat de grootste van de zondaren tot hem kan komen. En dat dat altaar niet net zo breed is als die deur, want dat zou eigenlijk hebben gemoeten. Toch? Wij mensen hadden gezondigd. En als wij tot God zouden naderen, zouden wij eerst moeten betalen voor onze schuld. Dus eigenlijk had dat koperen brandofferaltaar even breed moeten zijn als de poort. Zodat een Israëliet die tot God kwam, eerst zijn zonde afbetaalde. Maar wat zou er gebeurd zijn als dat altaar even breed was als de poort? Dan zou een Israëliet op dat altaar zijn vergaan. En God heeft gezegd, Mozes, nee. Nee, dat altaar moet niet zo breed zijn als de poort, want dan komt er geen mens levend tot mij. Dat altaar moet kleiner, zodat er ruimte omheen komt, zodat zondaren daarbij kunnen komen staan en het zien wat ik zal doen voor hen. Is dat geen genade? Ja, het moet er staan, maar het staat er op Gods wijze. God geeft ruimte. Dat een zondaar tot hem mag naderen, wel via dat altaar. Maar hij hoeft er niet zelf opgelegd te worden. Er is een ander die op dat altaar gelegd zal worden. Dat is nou goddelijke liefde die rekening houdt met een zondaar. En ik zat zo te bedenken. Dan komt daar zo'n Israëlitisch gezinnetje door de poort heen. En er is ruimte voor vader en moeder en de kinderen om bij dat altaar te gaan staan. Kinderen kunnen het ook zien. Kinderen kunnen er ook naar kijken. Ja, ze nemen nog niet deel op de manier zoals hun vader dan dat offerdier naar de priester brengt en zijn hand op de kop van dat dier legt en de schuldbelijdenis uitspreekt en de priester neemt dat dier mee om het verder te slachten en te offeren. Nee, maar ze staan er wel bij. Ze kijken ernaar. Dat is volgende week ook zo, kinderen, jongelui. Als je misschien nog geen kerkelijk recht hebt, zoals we dat noemen, omdat je nog geen openbare geloofsbelijdenis hebt gedaan om aan het avondmaal deel te nemen. Het vindt hiervoor in de kerk plaats en je kunt er wel naar kijken. Je kunt het zien. En ik zou je willen vragen om er heel goed naar te kijken volgende week. Misschien denk je wel, nou, ik weet wel hoe dat gaat. Maar kijk er toch nog eens een keer heel goed naar volgende week. En denk dan ook zelf maar na. Als je het brood gebroken ziet worden, dat wijst op Jezus. Die stierf aan het kruis. Als je de wijn ingeschonken ziet worden, dat wijst op het bloed. Dat uit zijn wonden kwam om onze zonden te verzoenen. Zo mag je erbij staan en het zien. En je mag er ook om bidden. Heer, ik kan nu op deze leeftijd misschien nog niet aangaan. Maar de boodschap is ook voor kinderen. De boodschap is ook voor jullie. Want God is ook een God van kinderen. Die de kinderen erbij wil hebben. Breken ziet op onze zonde. Uitdelen op de genade dat God zonde wil vergeven. Het inschenken ziet op onze schuld. En het ronddelen van de beker op de vergeving die God wil schenken. En dan mag je als kind al ombidden. En weet je wat je moet vragen? Heren, mag ik er ook trek in krijgen? Dan mag je bidden. Heren, mag ik er trek in krijgen? Dat ik ook daar aan mag zitten op uw tijd. Dat mogen overigens ook degenen natuurlijk bidden die ermee worstelen. En die er moeite mee hebben. En die op wat voor manier dan ook drempels en kuilen en voetangels en klemmen zien op de weg naar het avondmaal toe. Heren, wilt u me er zoveel trek in geven? Dat ik niet meer kan blijven zitten. Mag je dat bidden? Ja, dat mag je bidden. Want we geloven toch dat God dan ook wel weet wat nodig is om ons trek te geven. Laten we dat aan God over. En natuurlijk, dat brandofferaltaar getuigt van belijdenis van schuld en vergeving van schuld. Maar de mate en de diepte, zullen wij daar een maat op zetten? Moeten wij nou tegen elkaar gaan zeggen, je moet het eerst zo diep doorleefd hebben en zo diep en zoveel kunnen vertellen? Of zouden we het hart maar aan de Heere overleggen en zeggen, Heere, geef dat ik u niet meer missen kan en missen wil. En dat ik staande bij dat altaar, dat ik die rook zie, dat bloed zie. En belijden zal, Heere, dat heb ik verdiend. Maar ik loof u dat u die straf van de wet niet op mij hebt doen neerkomen, maar op dat offerlam dat u geeft. Op het offerlam, het lam Gods. Om zo uw hand op dat offerlam te leggen. Zo krijgt de mens er deel aan. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van al onze ongerechtigheid. Laat zo de belijdenis van zonde een persoonlijke belijdenis zijn deze week. En laat zo het kijken naar dat offer opnieuw een persoonlijke verootmoediging voor de Heere zijn deze week. Zo bidden om de kennis van uw zonde. Ja. Ja, want mijn enige troost beide in leven en in sterven is dat ik weet dat ik niet meer van mezelf ben. En wat is daar nou voor nodig? Kennis hoe groot mijn ellende is. Dat hoort bij de troost. Want met die ellende kan ik naar dat altaar. Zodat ik weten mag dat ik van die ellende verlost ben door dat offer. En dat ik bij dat altaar, gezegend door de priester, de dankbaarheid aan hem mag bekendmaken om wie God is. Die rekening hield met een zondaar. En dat brandofferaltaar liet bouwen en de offers daarop gaf. Opdat ik leven zou voor zijn aangezicht. Oefen u zo in de kennis van uw zonde, in de kennis van de verlossing door het offer Jezus Christus. En oefen u in de dankbaarheid en een ieder onderzoeker zijn geweten, of die nou ook van zins is, om zo voor Gods aangezicht te leven, zodat het bij hem past, onder zijn heilige ogen en op recht te wandelen voor Gods aangezicht. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Ja, Heere, onuitsprekelijke, onverklaarbare genade. Verbazingwekkend. Als u ons zo bij dat altaar plaatst en het met ons hebt over onze zonde. Niet als doel op zich. Want wat zou een mens daarmee geholpen zijn? Maar u acht het nodig dat de mens wel kennis heeft van zijn zonde. En daar ook in toeneemt in die kennis. Opdat de grootheid van uw genade hoe langer, hoe duidelijker wordt. Opdat de belijdenis van u als de goede God, barmhartig, genadig, groot van goede tierenheid en langmoedigheid, gaarne vergevende de zonde, de belijdenis van uw volk zal worden. En dat we het leren met ons hele hart, onze hele ziel te zingen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. U hebt aan alles gedacht. En u nam ons aan de hand om al die dingen stap voor stap te leren en dieper te doen verstaan. Ja, Heere, er zijn nog veel meer lessen te leren in de tabernakel. Straks worden de voorwerpen van goud. En komt het nog meer in het licht te staan van genade en vernieuwing van het leven. Maar langs deze weg en steeds weer wilt u toch uw volk in de verwondering brengen om wie u bent, Vader, Zoon en Heilige Geest. En zo bidden we, of ook in de voorbereiding deze week, staande bij dat koperen brandofferaltaar, inderdaad dat gaan bevatten, begrijpen, geloven en roemen daarin, in die onuitsprekelijke, verbazingwekkende genade. Zo bidden we uw zegen, Heer, ook over de prediking van vanmorgen. Neemt u genadig weg alles wat niet was naar uw heilige wil. We danken u, Heer, ook voor de kracht die u gaf voor deze dienst en een stem om te spreken. We bidden, Heer, of u zelf uw eigen woord vrucht wil laten dragen in ons aller hart en leven. Breng ons aan de middag van deze dag weer samen. Als we ook mogen nadenken over het belijden van de kerk aangaande u, God, de Heilige Geest. Eeuwig God, eeuwig bij mij. En dat we ook in die belijdenis persoonlijk zullen mogen delen. Verhoort u ons genadig om Christus wil uit genade. Amen. We zingen tot slot het 13e vers van Psalm 118. Ontvang met een binnend hart de zegen van de Heer die ik op zijn bevel op u mag leggen en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.